Hoi en welkom bij TED Talk, de podcast over borsten. Mijn naam is Julie Veldhoven.
Mijn naam is Mabel Zwaan.
En samen duiken wij in de wereld van tieten, tepels en cups. Want wij weten ook niet alles. Vandaag gaan we het hebben over borsten in transitie. Want wat gebeurt er precies met je borsten als je van een vrouwelijk naar een mannelijk geslacht gaat? Daarvoor is aangeschoven Bappi Kortram. Bappi, stel jezelf en je huidige borsten eens even voor.
Mijn naam is Bappi. Ik heb nog geen namen voor mijn borsten, want ze gaan toch verhuizen over een jaar. maat weet ik niet, dus sorry voor de mysterie. En voor de rest, ja, fijn om hier te zijn.
Nou, leuk. Daarover zometeen meer. In de tussentijd gaan we eerst nog eventjes naar het actualiteitje van deze week. Even als reminder voor onze luisteraars. Het actualiteitje is een nieuw segment waarin we praten over actuele onderwerpen in de wereld der borsten. Mabel, jij had een actualiteitje deze week.
Ja, klopt. Ik had het afgelopen week met mijn moeder over borstkanker, omdat dit de Nationale Borstkankermaand is, oktober. En zij heeft laatst eventjes een check-up laten doen, wat bij alle vrouwen van haar leeftijd, ze is rond de 50, van harte wordt aangeraden en heel belangrijk is om zo nu en dan eventjes te laten controleren. Zij had het erover dat dat een hele nare ervaring is eigenlijk. Als ik denk aan een borstkanker check-up, zeg maar gewoon kijken of alles pluis is in de borstenarea, dan zie ik gewoon voor me dat iemand een beetje links en rechts aan het kneden is en op zoek is naar een knobbeltje of iets dergelijks. En natuurlijk hopelijk niks vindt. Maar dat gaat dus met een mammografie. En een mammografie betekent dat je je borsten op een ijzeren plaat kwakt en dat er dan een andere ijzeren plaat bovenop wordt geduwd, waardoor je borsten eigenlijk plat worden geduwd tussen twee platen in en dan wordt er een MRI-scan van gemaakt. Want dit blijkt de meest, beste manier te zijn om eventjes te kijken of alles helemaal oké is. Nou, mijn moeder die vond dit bepaald niet chill. Want je moet elke borst twee keer laten scannen. En zij is na één borst huilend weggelopen. En zij noemde dit, toen we het erover hadden, een hele vrouwonvriendelijke manier om de boel te controleren. En ik vond het heel naar om te horen, want het is dus eigenlijk onder haar en haar vriendinnen, en dat zal bij meer vrouwen het geval zijn, heel berucht eigenlijk. Als je voor een mammografie moet, dan kijk je daar eigenlijk super erg tegenop. En ik vind dat best wel erg, omdat 1 op de 7 vrouwen heeft last van borstkanker. Het is de meest veel voorkomende kankersoort bij vrouwen. En daarom is het des te belangrijker dat je zo nu en dan eventjes de boel laat controleren. Dus mijn actualiteit is eigenlijk dat ik erachter ben gekomen wat voor een naar ding dit eigenlijk is.
Fun fact, ik heb het eigenlijk gedaan voor de transitie. Moet je een mammografie doen. En het was althans, het ding is, mijn ervaring, ik zie mijn borst als zakelijk. Ik ging erheen en ze waren like, doe je shirt uit, je gaat een mammografie doen. En je slapt die twee dingen op een soort van koude plaat. En ze spreekt ook voor je gezicht en dan maakt het schoon. Maar dat maakt het kouder, dus dan zet je erop. Je tepels reageren worden gelijk hard, maar ja, de dokter ziet dat zakelijk. En jij staat daar van, hey, harde tepels, negeer dit. En het ding is, ze blijven niet in dezelfde kamer staan. Ze gaan naar een aparte kamer en kijken soort vanaf het glas naar jou toe. En je hebt echt het gevoel van, what the fuck is hier aan de hand? En dan moet je volgens mij je arm ergens neerleggen, als ik me goed herinner. En dan gebeurt er iets. En dan komt hij weer terug en is het like, oké, gedaan. Maar je zit soort van een grote lege ruimte, want je krijgt natuurlijk straling op je. Maar hun gaan naar een andere ruimte waar straling vrij is. Maar je hebt het gevoel, soort van, alsof je tieten gehulkt worden of zoiets, weet je, met gamma-straling. En dan zei ze, voor 2 weken heb je dingen weer terug, gaan we weer weg. En dan ben ik, oké, cool. En dan ga je weer. Dus het is eigenlijk heel erg onvriendelijk. En je denkt echt van jezelf, oké, ik hoef er geen schouderklop. Maar aan de andere kant ook zo van, help. Of zeg dat ik iets goeds heb gedaan. Ik weet het niet. Het is een hele vage ervaring, de mammografie. Dus ik hoop niet dat ik het nog een keer hoef te doen, maar waarschijnlijk wel. Maar niet de meest vrouw of transman vriendelijke ervaring wat ik heb meegemaakt tot nu toe. Dus ja, ik snap je mams 100%.
Maar waarom moet dat precies? Als je in transitie gaat, waarom moet je je borsten dan in een mammografie martelwerktuig bouwen?
Kijk of het de hele, je lichaam moet gewoon helemaal gecheckt zijn of het helemaal gezond is. Want het kan zijn, misschien voordat je in transitie gaat, dat ze dan ontdekken dat je borstkanker hebt. En dan wordt natuurlijk een ander verhaal voor je transitie zelf. En ook natuurlijk hoe ze je operatie gaan aanpakken. Dus je krijgt een volledige bodycheck-up. Alles, mijn botten zijn gecheckt, mijn poep zijn gecheckt. Mijn hersenen zijn binnenste buiten gekeerd om 100% zeker van te zijn dat A, je wilt echt een man worden en B, je lichaam is ook helemaal klaar voor. Dus ik heb soort ook van dat koude ijzerwafel heb ik ook op mijn titel gehad en dat ik daar stond in die kamer en dacht, wel, dit is voor wetenschap. Dat zei ik gewoon tegen mezelf en toen was het afgelopen en toen mocht je weer gaan.
Ja, het is natuurlijk goed dat je hele lichaam wordt gecheckt voordat je dus voordat er zoveel dingen gaan gebeuren met je lichaam. Maar hoe vind je dat zelf verder? Want je benoemt het al zakelijk en je zegt al van ja, hè, die ijskoude wafel, het maakt me eigenlijk heel weinig uit. Maar vind je het ooit ook vervelend?
Lijkt met mijn borst het algemeen, nee. Maar dat komt ook nu een soort van techniek van camoufleren perfect onder de knie heb. En ik heb ook geluk dat ik overgewicht heb. En mannen met overgewicht hebben natuurlijk moops. Dus als mensen bij mij een heuveltje zien, dan denk ik, oh, hij is dik, is gewoon fucking moops. En dan ben ik like, chill, ik snitch mezelf niet met boobs. En dat is gewoon, ik denk van, uit, nice, ik kom hiermee weg. En ik heb nu een maagverkleining gehad, dus ik word nu langzaam dunner. Maar mijn titel blijft precies dezelfde fucking formaat. En dus soms denk ik bij mezelf van, op een dag gaan deze titel me verraden als ik onder die 80 kilo kom. Fuck, maar tot nu toe gaat het allemaal wel goed. En ja, het leven gaat door. Mijn tieten zijn er nog steeds. Over een jaar is het tabé ermee. En ik hou het niet uit. Ik probeer gewoon nu zoveel mogelijk lol mee te hebben voordat ze weg zijn. Dat is eigenlijk mijn motto.
Nou, laten we even lekker verder praten over jouw transitie. Want hoe gaat het ermee?
Soepel. Als een mooie disclaimer. Als transman heb ik echt het meest ideale levenslijn wat je kan hebben. Ik kwam uit de kast, iedereen zei oké, leuk. Ik ging naar het ziekenhuis, iedereen zei oké, leuk. Hier heb je hormonen, doe je ding. Het enige rem wat ze hebben gezet is je hebt overgewicht. Dus dat gaat met de operatie wat minder. Maar ik heb heel weinig dysforie. Al mijn vrienden zijn me eens. Ik heb geen christelijke groep dat me haat, dus tot zover. Althans persoonlijk. En dus in het algemeen heb ik wel een soort van de meest fantastische verhaal wat je kan hebben. En ik heb ook compleet vrede met mijn lichaam in het algemeen. Dus ook met mijn tieten. Ik kan nu althans met mijn vriendin gewoon rondlopen in de woonkamer. En ze zijn er. Meestal zijn mijn tieten ook een goede verbindingspunt met andere vrouwen. Ik bedoel, Alma vindt kut om van de trap af te lopen zonder BH. Ik weet hoe dat voelt. Ik snap de kutheid daarvan. Wanneer PostNL aantrinkt en ben ik like, fuck, ik heb niks aan. Dus je moet gewoon naar beneden rennen en hopen dat je niet je tieten van je borstkas afscheuren omdat je te snel gaat.
Maar het doel is natuurlijk uiteindelijk om zonder te leven. Vertel, je bent in transitie. Hoe verloopt nu het proces? Want je vertelde dat je een maagverkleining hebt gehad. En dat heeft ook iets te maken met het feit dat je zometeen naar topsurgery toe gaat, toch? Of heb ik dat verkeerd begrepen?
Ja, dus mijn BMI was eerst 41. En geen enkel dokter gaat daar iets mee doen. Dat is gewoon gevaarlijk overgewicht. En niemand wil op hun rapportkaart hebben staan. Hey, ik heb tenminste één dooie. Dat wil geen enkele chirurg. Dus toen hebben ze gezegd, hey, we willen je graag opereren. Want je bent 100% man. Mijn BMI moet tussen de 30 en 35 baby. Zitten we even uitlachen? Ik zie je echt met moeite inhouden.
Ik vind het een heel serieus onderwerp, maar ik vind de manier hoe jij erover praat zo luchtig en grappig. Maar ik wil je niet, ophouden in je verhaal en je uitleg. Ja, dus ga vooral verder.
Je mag gewoon rustig stuk. Ik vind, je moet soms wijzen en lachen naar je duisternis. En mijn duisternis zit letterlijk op mijn fucking borstkast. Dus ik kan niks beter dan wijzen en lachen. Zolang je met me meelacht en niet uitlacht, vind ik het helemaal fijn. En ja, het kutte is, ze zeiden gewoon, je hebt te veel overgewicht. En het is twee redenen. De chirurgen kunnen niet werken met mensen met overgewicht, omdat je wonden heel niet zo goed. En op een of andere manier kunnen alle chirurgen alleen maar perfecte borstkasten maken. Dus als jij zegt, hey, ik heb overgewicht, dus het is logisch dat ik moops heb, dan zijn ze gelijk, nee, dat willen we niet doen. Ik maak alleen fucking Arnold Schwarzenegger borstkasten en dan moet je lichaam maar al voldoen. Dus ik was like, oké, fuck. Dus ik heb een lange traject gedaan van diëtistes, therapie en diëtistes. En uiteindelijk heeft iedereen tegen mij, ik ga maagverkleining doen, kom je mee? En ik zei, oké, chill. Nooit over nagedacht. En toen zijn we met z'n tweeën dat gaan doen. En nu ben ik gewoon lekker aan het afvallen. Heeft geholpen bij de boep. Maar ja, nogmaals, over een jaar ongeveer ben ik vanzelf dus helemaal top.
Want hoe ziet het er vanaf dit punt tot komend jaar uit? Waar moet je nog steeds allemaal doorheen gaan? Wat moet je nog allemaal
alleen afvallen.
Doen? Alleen afvallen.
Het is echt alleen afvallen, op de wachtrij geplompt worden met de rest van de trans mensen. En dan ga je onder narcose weer wakker. En opeens ben ik volgens mij, ik denk 20 kilo lichter. Want die dingen zijn zwaar. Echt zwaar. Dus hopelijk dat.
Ja, dat is een herkenbaar feit. Ja. Maar de wachtlijsten, hoe staat het daar ongeveer mee? Ik weet niet hoe dat over het algemeen is als je van vrouw naar man gaat. Ben je daar lang mee bezig?
Ik heb geluk gehad dat ik voor de grote, ik noem het de grote transgender boom, kwam ik net binnenrollen. Dus ik belde naar het VU Medisch Centrum. Ik was like, hey, ik wil een transitie. En waar, like, ga je naar een therapeut? Ik zeg, nee. Ik zeg, oké, kom morgen maar langs. Letterlijk. Het was gewoon, kom maar morgen langs. En nu een vriend van mij, die ook een transman is, die heeft 2 jaar moeten wachten. Alleen om in aanmerking te komen voor de intake. En als je, en die intake daarna verloopt een jaar. Je moet een jaar lang naar een therapeut gaan en al je dingen bespreken en een test doen. En de test alleen duurt al 3 uur waarin ze alles vragen om te kijken van, is het geen geestelijk gezondheidsprobleem? Is het een fetish waar we het over hebben? Of ben je echt daadwerkelijk trans? En dan heb je dat allemaal heb je doorlopen. Dan kom je in je RLE. Dat staat voor Real Life Experience. En dan moet je dus ook echt sociaal open zijn over je transitie. En met je nieuwe naam aan de slag gaan en al die dingen. En dan eindelijk, als je dat hebt overleefd, zeggen ze, oh, weet je wat, misschien verdien je wel hormonen. En dan als je dat hebt overleefd, dan gaan ze door naar de operatie. En dat is een beetje de levensloop die ik heb gehad. Het verschilt weer per transpersoon. Ik weet, sommigen eerst operatie hebben gedaan en dan hormonen, bijvoorbeeld. Ja, dus niemand heeft hetzelfde pad.
Dat zou je niet gauw denken. Ik weet niet waarom ik verbaasd ben, hoor. Maar om een of andere reden zie ik het ook een beetje als het einde van de reis.
Heel veel mensen denken dat je zodra van één geslacht naar een ander bent gaan, dan ben je klaar. En dat is gewoon niet zo. Je bent nooit echt 100% af. En niemand in het algemeen is 100% af. Dus heel veel mensen denken, oh, als jij van je titel af bent, dan ben je helemaal bevrijd. Maar denk, nee, niet echt. Ik bedoel, daarna is de operatie beneden. Wil ik dat wel? Wil ik niet? Wil ik kinderen? Ga ik openlijk nog steeds trans blijven? Word ik gesteld? En dan worden niet eens bespreken dat ik ooit trans was en gewoon in de menigte verdwijnen. Dus je bent nooit 100% af. En ook, je hebt nu ook non-binair ertussen. Dus er zijn ook mensen die halve operaties doen of zeggen, ik ga helemaal niet een operatie doen, maar nog steeds moet je hij zeggen. Dus we zijn een soort van het hele genderspectrum aan het open trappen als een gek. Dat zelfs het vuur denkt, wat de fuck moeten we hiermee doen? Misschien zijn onze testen niet meer goed. Dus in het algemeen, je bent nooit echt af, klaar. En weet je, dat, wie weet, misschien over 10 jaar zeg ik, wil geen piemel, wou het zo. En dan, ja, als iemand er fuck om geeft, leuk voor hun.
Over een jaar is het dan tijd voor de top surgery. Hoe gaat deze operatie precies in zijn werk? Wat gebeurt er allemaal?
Ik moet nog met mijn chirurg in consult gaan, want dit is het ding. Persoonlijk lijkt me het heel grappig, maar ik heb dus hele grote borsten en het kan zijn dat ik de tepels wel of niet kan bewaren. Ik kan ze houden voor de lol, maar heb ik geen gevoel.
Wacht, bewaren op je lichaam?
Ja, op mijn lichaam okay. Bewaren. Dus gewoon drop plakken, je hebt tepels. Maar dan zijn ze puur voor de sier. En ik ben like, ik vind de sensatie van de tepels leuk tijdens de seks. En weet je, een groot pluspunt aan tepels vind ik persoonlijk. Dan heb ik ze, maar dan zijn ze alleen er voor de lol. En ik ben aan de ene kant, als het geen functie heeft, doe ze maar weg. Want het lijkt me niks leuk om een shirt uit te doen en er zijn geen tepels. En de mensen denken, waar de fuck zijn je tepels? Maar ja, ik moet soort van bedenken van, wil ik tepels? Gaan ze er goed uitzien? Want ik wil niet gemeen zijn tegen andere trans mensen, maar soms geneest niet zo goed en dan lijken je tepels echt op 2 salamivlekken wat erop geramd zijn. En ik ben echt een slet voor esthetica, dus als mijn tepels niet perfect Da Vinci rond zijn, dan ben ik like, doe dan maar een kenborstkast.
En zoiets als een tepel tatoeage?
Lijkt me leuk, maar als ik toch voor een tattoo ga, dan beter gewoon een hele volle borstkast ding maken. En dan zitten tepels toch niet in de weg. Want heel veel tattoos worden ook gewoon verpest door tepels. Dan heb je een coole tijger en dan lijkt die ene teentje van hem op een fucking tepel. Dan denk je, like, oh cool, tijger tattoo met een tepel.
En de operatie zelf in de praktijk?
Sowieso krijg ik, er zijn heel veel operaties, maar de meeste vallen af bij mij. Dus ik krijg de meest bekende operaties die je online voor is dus dat ze gaan dan bij mij, de borst wordt eigenlijk soort van verwijderd voor de helft. En dan de overtollige huid of vet wat erboven zit, wordt dan naar beneden getrokken om daarmee een borstkast te vormen. En dan krijg je, meestal krijg je er wel de grootste littekens uit. Ik heb er geen probleem mee. Ik lieg dat ik aangevallen ben door een haai, als mensen het echt zo graag willen weten. Of een beer of een dier met grote klauwen tanden. Ik
een tijger met een tepel als teen.
Teentijger, je weet toch wel uit Azië. En vanaf dat punt beslissen, wil ik tepels of niet. En dan zou dan eigenlijk mijn borstkast zo plat mogelijk moeten zijn. Maar het ligt aan hoeveel ik ga sporten. En ik beloof het wel, maar we weten allemaal dat het niet gaat gebeuren. En vanaf daar moet ik gewoon verder gaan. En het is een soort van, ik heb de operatie al gezien op YouTube. Ze zeggen niet doen, maar weet je, fuck me up. Laten we gewoon kijken. En het ziet er nu toe wel goed uit in het algemeen. En ja, dan begint je leven met een borstkast. En dan ja... ik ga niet te veel fantaseren erover. Want er is niks kuts dan wakker worden en teleurgesteld zijn en ontdekken dat je tepel op je rug zit. Dus ik ga niet te veel eisen stellen aan mijn toekomstig lichaam. Ik kijk er wel gewoon naar.
Ja, het is een beetje stom om het te vragen. Maar vind je spannend? Vind je het eng? Zeker als je zo'n video hebt gekeken op YouTube bijvoorbeeld, dat je alle bloederige dingen voorbij ziet komen.
Nee. Ik lig zo zwaar onder narcose, ik maak niks mee. Dus het is gewoon van, het zit als mijn maag verkleinen. Iedereen is ook, ben je nerveus? Ik ga onder, ik word wakker en ik heb best 4 gaten in mijn maag. En ik denk dat ook hetzelfde gaat worden met de operatie, althans niet met 4 maag in mijn borstkast. Of althans met 4 gaten in mijn borstkast. Ik word gewoon wakker en opeens zijn er 2 heuvels minder. En vanaf dat moment is dat puur gewoon constant op genezing. Dat vind ik wel het belangrijkste. Het laatste wat je wilt is dat je opeens een dikke wond of ontsteking of iets hebt. En je hebt een raarder gat om uit te leggen in je borstkast. Want dan, nou zeg ik, beslis in de toekomst om stel te zijn. Dan moet je altijd gaan uitleggen om die rare vlek daar bijvoorbeeld is. Of qua genezing. Dus daar is waar ik het meeste nu op denk. Van weet je, het moment dat het is gebeurd, dan pas ga ik echt focussen op wat erna gebeurt. Voor nu, ik geniet gewoon van wat ik heb.
Nu heb je dus ongeveer een cup E, vertelde je.
Ja, ik denk het bij God, maar ik moet echt die Hunkemuller vrouwen gaan lastigvallen, denk ik.
Hoe is je huidige leven daarmee? Hoe kijk je ernaar? Hoe sta je ermee op? Hoe is het om naakt te zijn, bijvoorbeeld, met jezelf?
Opstaan is echt kut, maar dat komt ook soms op mijn titel liggen. En dat is echt heel naar. Want door de hormonen worden je spieren van je borstkas worden sterker, maar je boobs worden het soort van slapper. Dus ik heb beter spierontwikkeling. Als ik nu zou trainen, dan krijg ik wel van die balletjes in mijn armen en dan gaat het hier ook goed. Alleen de klieren worden wat minder natuurlijk. Wat heeft allemaal invloed? Je vetdistributie verandert. Ik heb nu meer buik, minder heup. Ik had echt kans op een reet, maar dat is nu weg. Dat is gewoon helemaal afgelopen. Dat is, ik ben een reetloze motherfucker. En dus de boobs erbij zijn een soort van iets meer gaan hangen en nog de maagverkleining erbovenop. Ik zweer volgens mij, ook als ik wakker word, moet ik echt checken waar ik mijn elleboog neerleg. Want soms ram ik het gewoon rechtstreeks op mijn boob. En mijn vriendin heeft ook een paar keer gewoon een wilde romans om zij rollen. Maar het is gewoon like instant elleboog met tiet in één keer. Dus daarmee met opstaan is gewoon puur hel. En dan is het eigenlijk soort van, ik word wakker en ik gooi ze gelijk in een binder. Natuurlijk moet ik ook nog douchen. Maar de binder is wat nu toe het meeste shape geeft aan mijn lichaam. Voor de luisteraars die denken, wat de fuck is een binder? Ik ga je niet dekken. Een binder.
Dank je.
Ja, je zat al verward te kijken. Dus ik dacht, Het is een binder. Ik laat het jullie zien, maar helaas. Kijk, dit is een binder. En dit is een speciaal hesje wordt gemaakt voor trans mannen en trans vrouwen. Die de vorm een soort van maakt van een man. Dus mijn heupen worden meer naar binnen gedrukt. En dan hier wordt mijn borstkast wordt aan de achter gedrukt. En als je dan goed erin plaatst, dan krijg je echt de vorm van gewoon ja, een mannelijke borstkast. Met afvallen, de binder is niet meer goed. Ik smijt ze gewoon erin met de sport-BH en meestal komt het goed. Het enige waar ik moet opletten is dat mijn tepels goed staan. Want soms heb ik het koud en dan is mijn tepel like, links achterin onder mijn oksel. En mijn vriendin tikt me aan van, je tepel zit er niet goed in de Albert Heijn. En dan moet je dat even rechtzetten. Maar voor de rest, dat houdt me wel gewoon goed. Thuis ben ik zo naakt mogelijk. Maar ik voel me ook echt comfortabel met mijn vriendin. Dus als ik naakt kan zijn, dan ga ik ervoor. Ik praat openlijk over mijn borsten, dus vrienden en familie weten het. We zeggen ook gewoon borsten, kan mij het schelen. Dus in het algemeen, het gaat heel goed. Dus ik ben nog het sprookjesverhaal van trans zijn. Het enige probleem dat ik had was het eerste jaar met mijn vriendin. En toen had ik nog altijd echt een shirt aan. Ook als we in team waren of met douchen of wat, ook had ik altijd een shirt. Maar na een jaar was ik echt zo van, het is zo lastig om constant te verstoppen. En toen deed ik gewoon op een dag mijn shirt uit, want ik was like, fuck, mijn dysforie, dat is zoveel moeite. En toen heb ik gewoon mijn shirt uitgedaan. Ik was like, schat, dit zijn mijn borsten, geniet ervan. En toen gingen we gewoon verder in het leven eigenlijk. Dus ik heb een jaartje geprobeerd te verstoppen of te dekken of wat dan ook. Maar ik was like, dit is zoveel moeite. Geen zin. Gewoon puur laksheid, geen zin meer.
Hoe was dat eerste moment tussen jou en je vriendin toen je het shirt dragen voorbij ging?
Ik deed mijn shirt uit en ik draaide om. En zij zegt, waarom is je shirt uit? En ik zei, ik heb gewoon geen zin meer. En toen ging het in één keer, ging het best wel goed. Ze zei, ja, voel je echt op je gemak? En ik was like, ja, ik voel me gemak. Maar ik heb gewoon geen zin meer om constant eromheen te moeten lopen. Want na een tijdje word je gewoon heel, heel moe met steld zijn. Constant verstoppen wie je bent en wat je wilt doen en hoe je wilt voelen. En ik dacht, dit is mijn eigen vriendin. In mijn eigen fucking huis. Waarom ga ik dan verstoppen daarvoor? En toen heb ik gewoon mijn shirt uitgedaan. En we hebben het even besproken en toen ging het gewoon weer goed. En dat was het eigenlijk. Maar het ding van trans zijn, het is niet eens vermoeid om trans te zijn. Het is vermoeid om een soort van camouflages eromheen te vinden voor de mensen die er buiten zitten. Dus soms loop ik ook gewoon het huis uit als ik snel naar de supermarkt moet gaan met alleen een sport bij aan. Dan denk ik mijn vrienden, ja, maar wat als iemand het ziet? En ik ben zo moe. En ik heb 3 hoofdregels. Als je mijn huur niet betaalt, me geen brood op de plank zet en me niet neukt, heb je geen recht op een mening rondom mij. En de enige die dat doet is mijn vriendin. Dus zij heeft recht op een mening. Maar daar hoef ik ook niet eens naar te luisteren. Dus soms loop ik gewoon de supermarkt in en heb ik alleen een sport-BH aan. En ik ben weet je, als je een mening erover hebt, ja, weet je, fuck jou, ga lekker die tomaten knijpen en laat me de fuck met rust. Zo simpel is dat.
Oh, ik vind het zo fijn om te horen wat voor een scheid je daar eigenlijk allemaal aan hebt.
Ja.
Maar toen je voor het eerst borstontwikkeling kreeg, toen je een tiener was,
ja.
Had je er toen ook eens een scheid aan? Of hoe ging dat toen voor jou?
Toen ik kreeg al boobs vrij snel, 8 à 9. Maar ik was geboren met babyvet en dat bleef hangen. Dat werd uiteindelijk gewoon peutervet, kleutervet en tienervet tot nu. En ik werd ontwikkeld, maar ik heb zo'n super chille moeder die nooit moeilijk heeft gedaan over mijn hele ontwikkeling in het algemeen. Dus het feit dat ik overgewicht had, deed ze niet lastig over. Het feit dat ik borsten kreeg, er was geen vorm van schaamte. Wat dan ook, moeder was gewoon like, hey, je borsten, leuk, wil je een BH gaan halen? En op dat moment, ik wist niet precies wie ik was of wat ik deed. Ik wist gewoon bepaalde vrouwelijke dingen vond ik niet leuk. Maar ik had ook geen haat er tegen. Dus mijn moeder heeft dat gelukkig ook niet geforceerd. Ik heb mijn hele leven met sport-BH's gedaan, want dat vond ik gewoon het chillst om te hebben. Ik denk dat dat ook wel mede dankzij voor heeft gezorgd dat deze dingen zo laag hangen als het kan. Maar c'est la vie, guess, dat is gewoon afterthought. En voor de rest heb ik geen last mee gehad. Maar ik denk ook, wat mijn voordeel was, ik was niet aantrekkelijk. Ik was niet conventioneel knap. Ik was vanaf het punt dat ik volgens mij 12, 13 werd, instant, laten we het zo min politiek correct zeggen, ik was gewoon een pot. Je zag het in één keer, dat is een lesbo. Klaar. Dus ik dacht al, voor de datingpool was het al in één keer flink gehalveerd. Want de mannen wisten al, ik kan hier niks mee beginnen. En de meiden, althans, ik was een lesbo, wat 2003. En toen was het hele LHBT niet zo groot. Je moest of online je volk vinden, of je moest toevallig weten waar de dating scene was. Maar 13 is ook weer te jong om te daten. Dus ik was in het algemeen, ik word niet snel neukbaar en ik zou ook niet snel geneukt worden. Dus ik kan gewoon doen en kleden hoe ik me wil. En mijn moeder vond het ook allemaal chill. Dus in het algemeen, ik ben nooit in het algemeen tegengehouden op hoe ik wil omgaan met mijn lichaam. En ik denk dat dat ook heel veel heeft geholpen naar mijn transitie toe.
Hoe oud was je toen je wist dat je aan een transitie wilde beginnen?
Ik was 20. Ik val net op het randje van late bloomer. Maar ik denk omdat ik nooit geforceerd ben in een vrouwelijk way of life, heb ik nooit hoeven na te denken erover. Het was gewoon, voor mij rond de 30 zei ik tegen moeder, hey, ik val op meiden. Moeder zei, oké, cool. Toen begon ik me heel masculine te kleden. Maar mijn moeder heeft nooit gezegd, trek een keertje hak aan of doe iets roze aan of wat dan ook. Ze liet me gewoon gaan. Dus ik hoefde niet na te denken over hoe ervaar ik mijn lichaam. Het was meer van, het is er. Het is een grijs vlek wat bestaat. Ik weet niet hoe ik moet pinpointen. En rond mijn 20ste kwam ik voor het eerst achter dat er trans mensen bestonden. En toen was ik, oh shit, ik ben trans. Kijk ze aan. Oké, tof. Toen appte ik mama, ik ga in transitie. Zij zegt, ok, breng de vuil naar buiten. En toen gingen we gewoon weer verder. Ja.
Wow, maar dat is eigenlijk vet interessant. Want eigenlijk wat je dus zegt is dat doordat jij niet, dat je het idee hebt dat je niet bent geforceerd in het vervrouwelijken van jezelf, ben je op een veel relaxte manier je echte zelf geworden. Dat is eigenlijk vet interessant en heel relevant ook voor hedendaagse situaties. Zoals, weet ik veel, dat voortaan in de Intertoys, als die nog bestaat, je geen meisjes- en jongens speelgoed mag meer hebben binnenkort. Dat is bijvoorbeeld een nieuwe regel. Mensen lopen daar tegenaan te schoppen omdat ze niet begrijpen. Maar als ik jouw verhaal zo hoor, hoor ik het schoolvoorbeeld van hoe het zou kunnen gaan. Zeg
ja,
maar.
Het is, niks is geforceerd. Mijn moeder, die mijn oma zelf, God behoede haar ziel, ze was heel lief, maar ze was heel conservatief. Ze dacht gewoon aan man, vrouw, that's it. Dus zij had wel nog een rigide manier van denken over genders. Maar mijn moeder kikte daar heel erg tegenaan en die was like, jullie zijn vrij om te doen wat je wilt, vrij om te ervaren zoals je het wilt, doe gewoon lekker je ding. En omdat ik juist die vrijheid heb gehad en daardoor nooit hoeven na te denken over hoe ik mezelf toon naar de wereld toe. Dus ik was ook heel vrij open en eerlijk over alles. Wat beide coming-outs super makkelijk maakte. En ik hoefde niet bij na te denken. Aan één kant, misschien als een beetje gepusht, kon ik eerder over nadenken en achterkomen. Maar aan de andere kant, het is zo veilig en stromend gegaan. Misschien later dan gemiddeld, maar het ligt ook aan de informatie wat er toen was. Want ik ben geboren in de 90s en van de 90s tot de 2000. Wat je kreeg aan homomedia was voornamelijk gericht naar gay mannen toe. En lesbiennes waren like achtergrondactrices. Je had dan misschien nog even de L-word. Kwam rond de 2012, 2013 kwam dat uit. En had je één transman, maar die was zo slecht afgebeeld dat ik dacht, dat ben ik. Nee. En dan later, volgens mij met de Oprah episode, kwam de eerste zwangere transman kwam daarop. En toen ik dat zag, was ik... Oh, en dan later, en toen heb ik echt die laatste puzzelstuk erin kunnen leggen. Dus het is ook voornamelijk, mijn moeder liet alles wel toe en vond alles gewoon goed. Maar er was ook geen media of iets om echt te richten om te zeggen van, hey, by the way, je wilt gewoon een piemel. Dat was al die tijd het probleem. En nu ben je klaar. Dus ja, ja, dat vind ik wel gewoon chill in het algemeen.
En toen die laatste puzzelstukjes op zijn plek vielen en dat jij realiseerde dat je een transman bent, was dat ook meteen het moment dat je op Google ging intypen, hoe ga ik in transitie? Ja. Of was dat al eerst een mentaal ding en later pas iets wat je echt in praktijk...
Nee, ik heb er gewoon maar... Ik denk dat ik een man ga worden. Mijn ma zei ook. En toen heb ik gewoon mijn laptop geopend. En ik was eigenlijk transman in Nederland. En als eerste bovenop, volgens mij, stond het VU Medisch Centrum en transvisie. Toen heb ik gewoon gelijk het VU gebeld en gezegd, hey, dit is wat ik ben, wil doen. En vanaf daar ging het gewoon eigenlijk heel erg soepel. Dus daar ben ik zeker blij mee dat het VU dat goed heeft opgepakt. Het verschilt per transpersoon. Want ik ga gewoon van man naar vrouw. Ik ga van vrouw naar man. Oké, okay. Ik voel me te gemakkelijk in het man zijn. Nee, ik ga van vrouw naar man. Dus dat is voor het VU op dat moment gewoon heel simpel. Want je gaat van A naar B. Nu is het natuurlijk heel wat anders geworden. Dus niet iedereen's transitie verloopt heel soepel. Dus nogmaals, ik ben echt een prachtig voorbeeld. Dat is gewoon een switch van een knop en voilà, we zijn er. Het is niet, hoe noem je die ronde dingen waarvan je heel lang makkelijk kan dimmen.
Een dimmer?
Van die, ja, het zijn die limpen. Die zijn alleen van die licht die zit in porno. Als het gewoon heel langzaam het licht uitgaat en de muziek harder wordt en jouw laptop zachter.
Andere dingen worden ook harder. Ja. Maar jij was gewoon pauze,
switch,
play.
Klaar. Ja, het was gewoon een up, switch, op, oké, we zijn er. Dus dat maakt allemaal eigenlijk wel goed. Dus ja.
Voor hoe ik het inmiddels heb gehoord van een andere transman, is dat hij dus eerst in therapie ging. Om te kijken, wat je misschien eerder ook al vertelde trouwens, dat je dus even gaat kijken, oké, wat is nu precies? Is het dit? Is het dat? Dat was dus voor jou ook het geval nadat je het VU had gecontacteerd.
Ja, ik werd gelijk erheen gerold en toen kreeg ik al die vragen van hoe voel je, hoe ervaar je dit, blablabla. Er was één hele kleine hiccup in de weg, omdat ik dus zei, want hun waren hoe voel je op je lichaam? En ik was het is er. En hun waren geen dysforie. En ik was nee, geen dysforie. En ik wist nog, een dokter vroeg ook aan mij, wie later een piemel. En ik was nou, ik kan er wel 20 jaar op wachten, want ik wil ook nog kinderen. En eieren invriezen €6.000, en ik heb dat niet. Ik ben maar een simpel vakkenvuller of wat de fuck. Ik was er op die tijd. Dus ik heb geen ei-invries donatiegeld of wat dan ook. En toen waren ze wel een beetje voor 5 seconden even de rem op wilden zetten. Want het ding is, heel veel mensen hebben een soort van trauma-idee bij elk transpersoon die er is. Maar ik was zo cash on chill erover dat ze voor mij voor 5 seconden dachten van, wil je dit echt wel? Maar uit de test was gekomen 100% man. Alleen minus al het lijden. Dus toen waren ze voor 5 seconden denk ik, weet het zeker met jou.
We willen dat je lijdt.
Ja, waar is de trauma-porno?
Het gaat veel te makkelijk. Ja,
je bent veel te simpel, wat de fuck hier aan de hand. En ik had gewoon geen sad ass story om toe te voegen op alles wat ze me vroegen. En toen waren ze wel even like, oké, dus je hebt geen probleem met je borsten? Nee. Je hebt geen probleem met je vagina? Ik was like, nee, ook niet. Het is er allemaal. En ik verwacht dat over 5 jaar het weg is. Dus ik hou het gewoon uit. En dan waren ik, oké. Ja. Wel, je bent 100% man. Ga ervoor. En toen ging ze verder. Maar voor 5 seconden scheet ik wel bagger. Want zien waren ze like, moet ik een traumatisch verhaal hier met jullie delen? Nee? Oké, top.
Nou ja, ik hoop dus dat, dit is voor mij ook de eerste keer dat ik een verhaal als dit hoor, dat hoe mooi en gestroomlijnd het is verlopen. Ik hoop dat stel, iemand is aan het luisteren, hi, leuk dat je luistert, die door hetzelfde verhaal gaat als jij, dat hij dan denkt, eindelijk iemand die niet ook helemaal getraumatiseerd hoeft te zijn, wil hij of zij zich kunnen laten veranderen of het kunnen verantwoorden dat ze dit willen. Dat zou ik eigenlijk wel vet vinden.
Ja, ik vind, althans mijn persoonlijke mening is zoveel trauma porno rondom trans zijn. En ik echt denk van, oké, ik snap dat je iemand wilt zien lijden om jezelf in te verplaatsen. Maar je kunt ook een keertje luisteren naar gender-euforia. En dat is bijvoorbeeld de momenten dat iets klikt met jouw gender. En daar voel je juist beter over je lichaam, identiteit en noem maar op. Want ik heb echt gevoel bij zoveel mensen zeggen ik ben trans. Het eerste wat de vraag is, hoe voelt je moeder erover? Wie geeft de fuck om wat een moeder erover voelt? Nogmaals, geen huur, geen eten. Ze heeft me op aard gezet, maar ik wil geen seks met haar. Dus dat wordt een beetje raar om dat uit te leggen. Dus ik heb echt zo'n beetje het gevoel van al die outside factoren, die horen zich daar gewoon niet mee te bemoeien. Er is voor mij, althans voor mij persoonlijk, we kunnen trans bespreken, maar bespreken ook de positieve dingen eraan. Ik ben nu momenteel bezig met Trans Magazine en een van de schrijvers daar gaat juist hebben over de top 10 leuke dingen aan trans zijn. Een van mijn favoriete dingen over het zeggen van trans zijn is, ik verdien 10% meer dan mijn vrienden, want ik ben een man. Maar ik heb ook recht op zwangerschapsverlof en op vadersverlof. Dus eigenlijk zie je mij een jaar niet als ik zwanger word. Ja, daar heeft niemand al over nagedacht. Want mensen hadden altijd een zwangerschapsverlof. Ja, vrouwen die moeten minder krijgen wat ze willen zwanger worden. En ik trapte één keer zo'n Twittergesprek helemaal kapot. Ik was eigenlijk, maar ik kan ook zwangerschapsverlof krijgen. En papaverlof. En ik verdien nog steeds meer dan mijn vriendin. Dus maybe moet je dit een beetje rechtzetten, vriend. Want ik kom met de dikste buit weg.
Wow. Maar wow, ik heb nog helemaal niet over nagedacht. Dat je dus eventueel meer gaat verdienen.
Ja. Zodra deze ID omgedraaid is, kan ik gewoon meer verdienen dan mijn vriendin. En ik kan nog steeds zwanger worden als ik het wil.
Ja, shit. Ik moet er ook over naar gaan nadenken. Wow, maar dit is...
Ja.
Wat was jouw reactie toen je hierachter kwam? Toen je dit realiseerde, laat ik het zo stellen.
Ik vond het grappig, want ik vind het gewoon echt een perfecte mindfuck. Want elke keer als mensen zo'n domme feministische... Nou, niet dat de feministische discussie dom is, maar de mensen die stomme reactie erop hebben, altijd komen, ja, maar vrouwen dit. Bijvoorbeeld, oh, vrouwen zijn emotioneel door ongesteldheid. Weet je hoe emotioneel fucked up een transman soms gaat wanneer ze ongesteld worden? Want dat is een soort van de piekbewijs van van vrouwelijkheid is je ongesteldheid. Sorry voor de transvrouw die meeluisteren, maar ik zeg het nu heel grof. Piekvrouwelijkheid is je ongesteldheid. Als jij als transman ongesteld wordt, dan is het een soort van een reminder dat je lichaam nog steeds vrouw is. En dat align natuurlijk niet met je hoofd. En ik ging er zo over nadenken van, ik kan ongesteld worden, dat is piekvrouwelijkheid. Maar ik heb ook een dikke baard en een laag stem, dat is piekmannelijkheid. Hoe kan ik hiermee mensen mindfucken eigenlijk? En mijn openingszin voor trans zijn is altijd bij de dames, ik ben een van de weinig mannen die snapt hoe kut ze ongesteld zijn. En dat ontwapent in één keer het hele transgesprek, omdat je twee compleet tegenovergestelde dingen samenbrengt in één wereld. En ik vind juist dat je daardoor beter ook gaat nadenken over gender en genderrollen, al die dingen. Want ik ben de eerste 20 jaar van mijn leven niet per se vrouwelijk opgevoed, maar mensen sturen nog steeds genderrollen naar je toe. En normaal ook zo openlijk pot was, weet je, dan gaan mensen het nog meer op je forceren of meer op je zetten. Want hoe durf ik als vrouw te zijn zo masculine? En nu dat ik heel erg masculine ben, heb ik nog eens vrouwelijke dingen ervaren. Dus het feit dat ik hier ben om te praten over borsten en ongesteldheid en te zeggen, hey, waar is mijn zwangerschapsverlof? Dan moet je een rem opzetten en nadenken van, wacht, als deze kerel dit kan, dan wat betekent gender in het algemeen?
Een vraagje, want je hebt het net over zowel met de mammografie als in de therapie, dat je eigenlijk best wel een afstand voelt tussen jou en je lichaam. Het is iets zakelijks.
Ja.
En dat heb je nu zo lang zo gehad. Maar hoe is dat zo meteen als je bijvoorbeeld dan de topsurgery hebt gedaan? Denk je dan dat je wel meer connected voelt met je lichaam? Of blijft die afstand bestaan?
Mijn afstand wordt steeds minder en minder. Naarmate ik steeds dichter bij de operatie kom. En ook steeds meer soort van denk van oké, het is hier. Ik denk ook nu met afvallen. Want ik moet ook soort van mijn beeld naar mijn lichaam resetten. En een diëtist had me één keer flink genaaid met deze vraag, maar ik vind het heel fijn. Ze zei, ben jij expres dik? Want als je kijkt naar de silhouet van een dikke vrouw en een dikke man, is het precies hetzelfde. En ik begon al mijn zin met, omdat ik dik ben, zullen mensen zeggen, dit zijn moobs, niet boobs. En ik was denk, ah, daar heb je me te pakken. En nu ben ik steeds meer en meer aan het afvallen. En ik heb een nice set taille. Ik denk van, nice. Dat zou sexy zijn als ik een beetje was. En nu ben ik soort van... En ik dat is het idee van, ik ga afvallen, dus ik ga juist nog een disconnect krijgen met mijn lichaam. Maar ik krijg juist nu meer en meer een connect met mijn lichaam. Ik weet niet hoe dat komt, maar op een of andere manier... ik zie gewoon steeds meer en meer wat onder de vet heeft gezeten. En omdat dat een soort van te moeten hervormen en opnieuw aankleden, een nieuw silhouet maken, geeft me juist meer vrede met mijn lichaam. Dus ik denk dat zodra de borsten weg zijn, dan denk ik dat ik op de meest connected ben. En dan is eigenlijk vragen wat gaan we nog daar beneden mee doen. Maar voor nu, ik denk ook met het hele idee van, ik zie mijn borsten op twee manieren. Zakelijke interactie en dan intieme interactie. En dat intieme is allemaal voor Jamila natuurlijk. En het zakelijke is meer zoals langzaam bij de dokter, table piercing zetten. Want er is geen vorm van intimiteit. Ik denk de level van intimiteit waarmee iemand met mijn borsten omgaat, dat zou dan meer bepalen, voel ik me hier gemakkelijk mee, krijg ik hier van dysforie of wat dan ook. Dus als ik nu tegen je zeg, kom gewoon allemaal een table piercing zetten, dan heb ik geen probleem mee, want het is een zakelijke interactie. Dus je kijkt niet naar mijn borst als een soort van seksueel object. Het is gewoon like, twee zakken vet, piercing doorheen, we gaan weer verder met het leven. En als ik nu tegen jullie zeggen, kom, we gaan hier nu een kwartet hebben met z'n allen, dan zou het natuurlijk heel anders zijn, want dan wordt het natuurlijk een seksueel object. En ik denk dan dat het dan wel anders. Ik denk dat je echt kijkt naar context van borsten, dat zou meer bepalen hoe ik me voel op mijn gemak.
Dus als je zo meteen die strakke Arnold Schwarzenegger borstkas hebt, als de chirurgen klaar met je zijn, dan zul je misschien al helemaal connected voelen met je borst.
Ja, ik denk dat ik dan zakelijk intiem samen kan gooien in één bak en in de blender kan gooien en zeggen we gaan ervoor. Voor de rest zit het allemaal wel goed.
Nou, vond je dit nou een leuke podcast? Laat dan een review achter in je podcast app. Verder kun je ons vinden op Twitter, Facebook en Instagram onder TED Talk.
We willen graag bedanken Rens van Hout voor de productie, Wessel van Hulsen voor de apparatuur, Martijn Pijs voor de muziek en Bappie dat je hier bij ons bent komen zitten.
Snelle plug voor Trans Magazine. Volg ons op Trans Magazine NL op Instagram. We hopelijk lanceren de magazine in december en dan kan je lezen over het lief en leed van trans zijn.